Want als je denkt dat je hier, zeg maar, zonder kriebels doorheen gaat komen of gaat fietsen, ja, dan hebben we de verandering die we willen niet te pakken. En dan doe ik iets verkeerd. Want ja, ik moet er wel voor zorgen dat er iets verandert. Dat is mijn verantwoordelijkheid.
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vorig jaar was ik te gast bij Bibionu in Horst aan de Maas, een charmant stadje in Noord-Limburg, bekend van het mooie oude stationnetje en een gloednieuwe bibliotheek. Inmiddels heeft ook de nieuwe vestiging in Venraai een metamorfose ondergaan. En uiteraard gaat het in dit gesprek over Bibionu als maatschappelijke bibliotheek, maar vooral ook over leiderschap. En dat doe ik met niemand minder dan de relatief jonge directeur-bestuurder Fons Stegink.
Goedemiddag.
Dag Fons. Ja, wat een gave bieb heb jij hier.
Dankjewel. Ja, ik ben er zelf ook heel trots op.
Ja, het is een oude kerk.
Het is een gasthuis, dus het is een ziekenhuis eigenlijk van origine. En daarbij zat inderdaad een kapel. En in die kapel, daar heb je de bibliotheek gevestigd met de boeken. Maar eigenlijk gebruiken wij de hele ruimte, het hele gasthuis. En het gasthuis gebruikt ons ook, dus ook de kapel. Daar zijn ook concerten op zondagochtend bijvoorbeeld te beluisteren.
Ja, en een mooi groot theater met bekende sterren die hier af en toe hun try-out komen doen.
Ja, zeker. En dat is het leuke aan Horst aan de Maas. Hè. We hebben natuurlijk hier een sterk netwerk. Roanesse komt hier vandaan. Heide, Roosjes komen hier vandaan. Dus de gemeente is heel muzikaal ingestoken. En zij bemoeien zich ook actief met het gasthuis en de programmering. Dus zij zetten hun netwerk in. En dat betekent dat ook grotere namen hier. Jacques Poel zelf natuurlijk. Maar ook van Guido Weijers tot allerlei andere artiesten hier try-outs komen doen. En het geeft ons natuurlijk ook de mogelijkheid om wat bekendere literaire namen neer te zetten. En dat loopt erg goed.
Ja, nou, ik zou eigenlijk iedereen willen aanraden, kom gewoon naar Horst, Zevenum, dat is het station, naar Horst aan de Maas, naar het gasthuis, naar de bibliotheek. Want ja, ik vind het echt een prachtig gebouw en vooral, ja, het is meer dan alleen een bieb, want de hele gemeenschap in Horst, allerlei verenigingen, die hebben hier ook hun huis.
Ja, klopt. Je hebt hier de muziekkantine, dus hier wordt muziekles gegeven. Er is Stichting Leergeld, er zit hier Stichting Gewoon Doen, Synthese, Welzijnswerk, de radio zit hier. Ja, je hebt hier echt verschillende biljartverenigingen, de bibliotheek, dus het is echt een smeltkroes. Wat heel leuk ook samenwerkt met elkaar.
Een echte maatschappelijke bibliotheek. Ja. In wording? Of is die al gerealiseerd?
Ik denk dat we deze wel kunnen afvinken.
Ja. Heel gaaf. We gaan het hebben over leiderschap. Want dat was het thema waarin ik in geïnteresseerd en waardoor jij ook zei van, nou, dat lijkt me wel wat. Maar voordat we het over leiderschap en jou als leider gaan hebben, eerst even iets over jezelf. Ja, wie is dat nou? Die Fons Stegink, die jonge leider hier in het noorden van Limburg.
Ja, ik ben inderdaad hier op mijn 34ste begonnen. Dus dat is relatief jong als directeur-bestuurder. Ik kom uit Brabant, uit het prachtige Oorschot. Ja, ik heb drie dochters waar ik enorm veel van geniet. En ik heb hiervoor 5 jaar bij de Bibliotheek Eindhoven gewerkt. Dus ik had wel wat bibliotheekervaring. En goede relatie natuurlijk met Albert Kivitz. En ook met een oud collega van mij, Robin Verlijstonk, die nu directeur is geworden. Of net voor mij eigenlijk directeur werd van Herman de Peel. Nou, zeker in de beginfase heeft me dat ook heel erg geholpen. En samen met het contact wat ik met Geo Leinsma had van Bibliotheek Venlo. Dus ik heb dat echt als steun kunnen gebruiken en zo ook ervaren. Dus dat is heel fijn. Ja, ik zei net al, een Brabantse zoon. Geboren uit een Limburgse moeder en een Friese vader. Ja, dat mijn moeder uit Limburg komt, helpt me wel in deze regio, moet ik eerlijk zeggen. dus het is wel heel prettig om waar je herkenning hebt, zeg maar, om dat ook uit te kunnen wisselen met elkaar.
En dan met zoveel afkomsten, dan vraag ik me altijd af, voor welke voetbalclub durf je dan te zijn?
Ja, dat is maar één, hè? Dus dat, PSV Eindhoven.
Dat is toch PSV Eindhoven.
Ja, weer geboren, getogen en in Oorschot. En dan groei je op met PSV.
Ja.
Ik heb er zelfs op een blauwe dag nog mogen keepen ook nog.
Oh, dus, kijk aan. Heel mooi. Je hebt een onderwijsachtergrond. Voordat je in de bibliotheekwerk kwam, heb je ook in andere sectoren gewerkt. En wat me opviel is dat jij heel veel hebt met persoonlijke ontwikkeling. Dat bijna een soort van missie voor jou is ook in het leven. Kun je daar eens op ingaan hoe dat zit bij jou?
Ja, dat is wel echt ook een missie voor mezelf persoonlijk. En dat heeft eigenlijk te maken dat... dat ik gewoon heel erg aanga op groei of leren. Dus ik ben heel leergierig. En dat ben ik eigenlijk altijd wel geweest. Dus als kind, ik weet nog dat mijn zus, die tekende mij als we op vakantie gingen. En dan was het, ik zag laatst nog een tekening van mij lezend. En er stond bij lezen. Dus ik heb daar altijd wel een voorliefde voor gehad. Maar op mijn 25ste ben ik ook in aanraking gekomen met wat een bredere vorm van persoonlijke ontwikkeling. Dus niet de reguliere onderwijs zoals wij het kennen. Maar echt persoonlijke groei door middel van systemisch werk, lichaamswerk, NLP, neurolinguistic programming. En dat heeft me heel erg geraakt, omdat het me ook heel veel heeft gebracht in die periode. En nog steeds, denk ik. Ja, dat is de reden eigenlijk waarom ik zo met leiderschap aan de slag ben gegaan. Omdat ik ook voor mezelf voelde, ik wil echt vanuit mijn hart gaan werken. En dan, dan kun je natuurlijk, ik heb al jaren allerlei trainingen en opleidingen gevolgd. Dan kun je zelf trainer-coach worden. Maar je kunt ook natuurlijk in een soort van leiderschapsfunctie deze capaciteit en dat wat je leert inzetten. En dat vind ik ook wel heel leuk om die combinatie te zoeken.
Nou, toen ging jij van Eindhoven naar het noorden van Limburg, naar BBNU. Maar dan laat je ook behoorlijk wat achter. Want Eindhoven is natuurlijk de grote brainport-regio waar zeker tegenwoordig heel veel meer gebeurt dan 5 jaar geleden.
Ja.
Zonder om daar weg te gaan.
Ik heb ook wel een traan gelaten, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik het ook wel een moeilijke keuze vond. Ik ben ook wel... Ik vind ook dat je kansen wel moet pakken, zeg maar. Dus ik geloof ook wel dat daar waar je de spanning voelt... of daar waar je nog kunt voelt van... dat vind ik spannend, daar heb je ook nog heel veel te leren. En dat was in Eindhoven minder. Dus ik vond Eindhoven, de werkplek vond ik fantastisch... en de collega's waren fantastisch. Maar de baan zelf merkte ik, daar zat ik wel tegen het plafond. Zo van, ik heb meer in me dan ik nu kan laten zien. Ja, en dan moet je af en toe gewoon het diepe springen. En dat is een hele goede stap geweest.
En in dat diepe, daar ben je ook echt bijna letterlijk ingesprongen. Want je hebt nogal wat meegemaakt hier bij jouw overstap naar BBNU.
Ja.
Los nog van corona, hè? Verstouwen kreeg.
Precies, ik begon in februari 2020 en in maart, half maart... 2020 begon corona en de sluiting. Dus ik had net mijn eerste kennismakingsronde erop zitten. En dat gaf wel een hele andere dynamiek natuurlijk. Maar het heeft me ook wel heel veel gebracht. En vooral de organisatie. Omdat je door die stilstand die we eigenlijk toen met z'n allen ervaren... konden we wel heel veel veranderingen doorbrengen. En ik had natuurlijk in Eindhoven al echt een leerschool gehad... rondom een visie-missietraject. Dus ik wilde, ik wist eigenlijk heel goed... voor mezelf wat de eindstip was. Dus ik moest eigenlijk vooral draagvlak zien te zoeken en te creëren bij medewerkers om samen naar die stip te gaan. En dan helpt corona omdat je best wel veel ruimte hebt om samen bepaalde slagen te maken, zeg maar.
Ja. Wat trof je aan toen je hier binnenkwam en met jouw leiderschapsidealen op pad ging?
Ja, de bibliotheek zelf, BBNU, was wel echt als organisatie, stond er heel slecht voor. Zowel financieel stonden we in flinke negatieve cijfers, maar ook was het echt een oude boekenplek. Dus als je de bibliotheek Venray instapte, dan ging je ook echt even letterlijk terug in de tijd. En dat was 4,5 jaar geleden. Ja, zou je eigenlijk verwachten dat een bibliotheek al verder was in haar ontwikkeling na die maatschappelijk educatieve bibliotheek. Maar hier was het nog echt twee balies, waarvan eentje met klantservice en een met informatievragen. En dan kon een klant doorverwezen worden. Dus we moesten echt eventjes goed kijken met elkaar van wat is dienend en wat is nou voor de klant en de bezoeker, de beste reis. In plaats van dat we het vanuit onszelf proberen te bedenken.
Nou, toen moest je reorganiseren, zoals dat zo mooi heet. Maar met dat reorganiseren heb je ook geprobeerd cultuurverandering door te voeren. Dat lijkt me eigenlijk nog wel het moeilijkste als jonge leider in zo'n situatie terechtkomend om daaraan te werken.
Ja, misschien wel. Maar van de andere kant, ik ben opgeleid als systemisch coach bij Phoenix opleiding in Utrecht, onder andere. Ik heb dus ook heel veel ook bij de Schans in Ophoeteren gedaan. En groepen begeleid als assistent. Zelf natuurlijk als deelnemer heel veel. Dus dan op een gegeven moment dan, en ik heb een onderwijsachtergrond, daar krijg je ook al wel wat mee over groepsdynamica, et cetera. Dus uiteindelijk, als je echt kijkt naar de cultuur en naar een cultuurverandering, dat is eigenlijk een andere manier waarop we met elkaar om willen gaan. En dan wil je kijken, oké, kunnen we met z'n allen achter een doel, missie, visie gaan staan? En hoe gaan we dat doen? Die werkafspraak. En als je goed kan inschatten van welke systemen er zijn, hoe reageren mensen op elkaar, dan kun je ook de juiste interventies daarop uitzetten. Dus ik denk wel dat, ondanks dat ik natuurlijk vrij jong was, heb ik wel redelijk goed kunnen aanvoelen van oké, welke systemen zijn er? Hoe reageren mensen op elkaar? Wat is de manier van doen, denken? En welk patroon moet ik doorbreken? En om daar vervolgens heel open en eerlijk over te zijn.
Ja.
En ook mensen daarop aan te spreken. Ja. Want er waren ze ook niet altijd gewend. Nee. Maar ik ben wel iemand die dan ook zegt wat ik denk. En bij mij kom je, als je, ik noem maar iets, met je ogen wegrolt, dan zie ik van oké, iemand is het er niet mee eens. En dan kan ik laten rusten, maar dat heb ik echt bewust niet gedaan. Ik heb alles bespreekbaar gemaakt. De kleinste detail die ik kon vinden. Gewoon juist om die eigenlijk soort van radicale transparantie met elkaar te bereiken. Om daarin te groeien, elkaar aan te leren spreken op gedragsverandering, et cetera. Ja, als je daarin voor kunt gaan als leider, dan zie je ook dat andere mensen de vrijheid voelen van hey, het mag. Het kan. Dus ik kan ook andere mensen aangespreken. En dan krijg je al heel snel die cultuurverandering, is mijn ervaring nu, ja, zeg maar. En dat is iets, dus we hebben daar een enorm slag in gemaakt.
Welk patroon heb je kunnen doorbreken?
Nou, ik denk dat een van de belangrijke patronen die ik heb kunnen doorbreken is dat we waren natuurlijk een redelijk kleine bibliotheek waarin, ja, we noemen dat een hele groene bibliotheek. Dus als dus groene mensen die vragen heel snel van, of die willen eigenlijk weten, ben jij oké, dan ben ik oké, dan zijn we samen oké. En dan gaan we naar de taak kijken die we met elkaar moeten doen. En ik heb heel erg geprobeerd om te kijken van oké, we zijn allebei oké, we hoeven dat niet te checken. Want de taak gaat voor de relatie soms. Mm-hmm. Dus soms kun je. Dus dat is denk ik wel een patroon waar ik vrij eerlijk ben geweest. Ik heb ook ooit van mijn manager ooit in Eindhoven geleerd van kijk eens naar een drie stap. Dus kijk eens eerst naar het organisatiebelang, dan naar het teambelang en dan naar het individuele belang. En dat heb ik hier ook heel erg geprobeerd. Van, laat het individuele belang nou eens los, want het organisatiebelang, dus maak keuzes. Je hebt de vrijheid om keuzes te maken, maar kijk dan eerst naar het organisatiebelang, dan naar het teambelang en dan naar het individuele belang. En als je vanuit die trappen zeg maar een beslissing maakt, dan kun je bijna nooit een foute beslissing maken.
Ja. Ben je ook in de situatie gekomen dat mensen jou zijn gaan aanspreken als onderdeel van die cultuurverandering, van die patroonwijziging?
Ja, zeker. Ja, ik denk wel dat mensen mij durven aan te spreken op wat ik doe of wie ik ben. En dat is ook helemaal goed. Hè? Dus het is ook voor mij heel belangrijk om ook continu te beseffen van oké, hoe werkt het hier nou lokaal? De Limburgse cultuur is anders, maar ook we zijn natuurlijk Biblio nu. We verzorgen bibliotheekwerk voor Horst en de Maas en voor Venray, voor de gemeente. Maar de gemeente Venray is echt een andere cultuur dan de gemeente Horst en de Maas. Horst en de Maas is echt Limburgs. En Venray voelt zich echt wat meer Brabants. Dus ook binnen de team waren echt teamverschillen. Een van de dingen die ik hier heel vaak te horen kreeg, was, je krijgt daar nooit één team van. Dat was de opdracht van, maak het één team. Maar na die fusie, dat is dat nooit gelukt, kreeg ik heel vaak terug. En ik denk wel dat het nu heel erg gelukt is. Gewoon puur om die mensen ook uit elkaar te trekken. En mensen ook te zeggen, oké, je werkt in Venray. Je werkt voor de organisatie BBN nu. Je werkt niet voor de vestiging Venray. Nee, je werkt voor BBN nu. En dat is, denk ik ook wel een van de dingen die ik wel eens hoorde. En ik weet nog, maar dat kwam, en dat ligt ook echt aan de geschiedenis, zeg maar, van deze bibliotheek. Toen ik de kennismakersronde had met medewerkers, had ik een methode, zeg maar, een werkvorm, 5 vingers. Dan had ik 5 vragen bij verzonnen. En maar naast die 5 vragen had ik ook altijd een andere vraag van, wat zou je doen als je in mijn schoenen zou staan? En toen kreeg ik op een gegeven moment een keer een vraag, en het ging nog niet eens zozeer, was eigenlijk geen antwoord op de vraag die ik stelde, maar ik merkte daar echt het sentiment wat leefde in de groep. En de vraag was, ben je te vertrouwen? Dus dat geeft heel erg aan van, eigenlijk zit er een soort van trauma onder. Hè? Dat klinkt heel groot, maar het is een soort van trauma die ze hebben ervaren van, ze hebben verschillende leiders gehad voor mij, die blijkbaar, waar ze dat gevoel niet had. En toen heb ik ook teruggegeven, ik zeg, dat vind ik een hele mooie vraag, maar het is ook een vraag die niet voor mij te beantwoorden is. Het is een vraag die jij moet beantwoorden. Dus laten we afspreken dat als ik vertrek, of dat als jij vertrekt, dat we terugkomen op deze vraag en dat jij dan het antwoord mag formuleren.
Mooi.
Dus dat was wel heel mooi. Helaas is de medewerker zelf in kwestie een paar aantal maanden na mijn start overleden. Dus ik heb die vraag nooit meer kunnen stellen. Maar ik heb het wel met die kinderen ook nog besproken. Zo van, dat vond ik zo'n mooie vraag. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe ze daar nu antwoord op zouden hebben gegeven.
Ja. Wat denk je zelf?
Ik denk dat ze zou bevestigen dat ze mij kan vertrouwen.
Ja, dan heb je je werk goed gedaan toen al, hè? Hey, waar staan jullie nu als bibliotheek? Hè? We hadden het al even in de introductie erover dat dit gebouw, dit ademt de maatschappelijke bibliotheek uit. Maar nu even in de praktijk, zijn jullie dat ook echt?
Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Natuurlijk, elke bibliotheek heeft denk ik haar ambities om verder te groeien. En ik heb ook een heleboel ambities. Maar als ik kijk hoe we onze organisatie nu hebben ingericht met programmaregisseurs, met mediacoaches. Ja, dan denk ik echt dat we die maatschappelijke bibliotheek zijn met sterk taalhuis, wat nu eindelijk na veel getouwtrek toch goed loopt. Dus ik ben wel heel trots op wat er nu staat. Ik zou heel graag willen groeien in een aantal zaken, maar ik denk wel dat de missie geslaagd is dat we echt een maatschappelijk educatieve bibliotheek zijn. Als je ziet hoeveel samenwerkingen wij zijn aangegaan de laatste jaren. En daar onze programmalijnen geven daar ook een duidelijke houvast. Hè? Dus we gaan niet met alles samenwerken en op alles wat leuk is, zeggen we ja, helemaal niet. Maar het is wel, we proberen wel samen impact te maken.
Ja. Nou, dan ben je ook nog gecertificeerd. Je hebt een taalhuis, volwaardig taalhuis. Hoe schieten jullie op met het terugdringen van laaggeletterdheid? Hè? Moet het tegenwoordig nog steeds noemen? Hè?
Ja. Ja, laaggeletterdheid zou je het kunnen noemen, inderdaad. Ja, het is, ik ben meer altijd van de positieve bewoording. We zeggen dan wel eens, we bestrijden laaggeletterdheid. Of de laaggeletterdheid moet bestreden worden. Maar ik vind dat je nooit iets moet bestrijden. Ik vind dat je juist ergens altijd voor moet zijn.
En iets moet ontwikkelen.
Ja, maar je bent dus voor een geletterde samenleving. Ja. Je kunt niet een strijd tegen iets aangaan. Ja. Dat je moet ergens voorgaan, vind ik altijd. Dus wij strijden misschien wel, of we werken aan een geletterde samenleving. En dat gaat, vind ik ook met stappen steeds beter de goede kant op. We hebben ook daarin wat personele problemen gehad met wegvallen of nieuwe medewerkers. Maar we hebben de gemeente enorm enthousiast met een hele enthousiaste wethouder hier in Horst en de Maas. Die ook echt zegt van dit is zo belangrijk dat we veel breder gaan kijken naar wat taal eigenlijk, of het gebrek aan taal zal, voor problemen oplevert, ook in schuld en al die andere zaken. En we hebben, onze taalcoördinator is echt wel heel, heel enthousiast. Die gaat echt, die is flink bezig met een campagne. Die heeft nu een mascotte zijn we aan het maken om ook dat lezen continu, echt die aandacht te geven. Dus het gaat echt de goede kant op.
Dan even terug naar het onderwerp, leiderschap. Simon Sinek is een van jouw grote inspiratiebronnen. Ik ken Simon Sinek als degene die zegt dat we vooral het belang en nut en noodzaak en het waarom van alles, waarom doen we de dingen, om dat heel hoog te houden. Maar wat heeft hij te zeggen over leiderschap? Wat heb jij aan hem gehad op dat gebied?
Ja, wat je zegt, dat waarom. Dat is wel echt heel erg de kern van leiderschap. Want als je dat waarom goed kan uitleggen en als je daar een goede missie van kan maken, dan kun je ook die stip heel duidelijk schetsen. En dan, dan hebben mensen ook iets om naartoe te werken of naartoe te leven. En ik vind sowieso rolmodellen heel erg leuk, zeg maar. Ik ben wel iemand die rolmodellen kan omarmen. Ik heb dat ooit meegekregen bij een kennisdag van Cubus, toen ik bij de Bibliotheek Eindhoven werkte. En toen kregen we in een workshop kregen we de vraag van: wat zijn nou eigenlijk rolmodellen geweest in jouw leven? En toen dacht ik al gelijk aan mijn opa. Waar ik altijd die twinkelogen zag en het plezier in het leven zag. En dat is voor mij altijd een heel erg mooi rolmodel geweest. Maar ja, er zijn veel meer rolmodellen. En ik ben daar best wel open naar gaan kijken. Zo van, sommige mensen kunnen misschien denken van ja, maar een rolmodel, als je dat gaat kopiëren, dan is het toch kopieergedrag. En wat, maar ik geloof eigenlijk wel in kopiëren. Mm. Ik vind dat vaak wordt daar best wel negatief over gedaan. Maar ik geloof wel dat juist, ja, waarom zou je niet de goede dingen die werken bij sommige mensen bij jezelf uittesten om te kijken of het dat ook bij jou zelf werkt. Ja. En bij mij werken gewoon een aantal dingen. Dus als ik kijk naar... Ik kan heel erg geïnspireerd worden bijvoorbeeld door de werkethiek van Ryan Surrant. Dat is een New Yorkse makelaar. Maar ook Tony Robbins is een groot voorbeeld voor mij. Die heeft zich echt heel erg gespecialiseerd in dat NLP-verhaal. Ja. Maar Simon Sinek is ook zo'n persoon waar je vooral een stuk inspiratie uit kan halen. En met name dat Golden Circle model van waar het om draait is het waarom. Dus je gaat niet eerst nadenken over... Wat ga je doen of hoe ga je het doen? En dat zijn we als mensen heel snel geneigd. Hè, van, oh ja, dit willen we gaan doen. Maar je moet altijd goed gaan denken van... waarom willen we dit nou gaan doen? En dan komt het wat en het hoe, dat komt vanzelf. En ik denk dat wij als zeker een leidinggevende rol... moeten wij vooral met het waarom bezig zijn. En het wat en het hoe moeten we vooral overlaten aan de medewerkers. Dat is hun autonomie, dat is hun vrijheid om dat in te vullen. En daarmee motiveer je denk ik ook en raak je ook die intrinsieke motivatie bij die medewerkers. Als zij verantwoordelijk zijn voor het wat en hoe en ze hebben een hele duidelijke waarom, dan hoef je maar een heel klein beetje te geven en dan gaan ze. Dat is fantastisch om te zien.
Ja. En in feite spreek je dan over bijna menselijk leiderschap, hè? Waarbij je mensen de ruimte geeft en jij daarvoor ook dingen terugkrijgt als leider.
Ja.
Wat zijn belangrijke eigenschappen, competenties voor een leider?
Voor mij als leider is dat wel zelfbewustzijn. Dus weten waar je zelf staat. Maar niet alleen waar je zelf staat, maar ook hoe je zelf... Ja, gewoon in het nu, zeg maar. Hè. Bewustzijn is een heel erg in het nu. En ik denk, ja, ik geloof daar heel erg in dat als je bewust kunt zijn van wie je bent, wat je zegt... Dan kun je ook in de relatie en het contact ook veel meer. Je kunt veel meer contact maken met mensen. En dat merk ik ook met als ik met mensen aan het praten ben en ik zit bijvoorbeeld bij de reorganisatie. En je zit met mensen tegenover aan de tafel. En dan moet je weten wat is van mij. Dus wat voor systeem heb ik? Wat gebeurt er in mij? Of hoe denk ik over dingen? Of wat zijn mijn automatische patronen of mijn schaduwkanten? Zodat je ook weet van, oh ja, wacht, nou word ik misschien geraakt in iets, maar dat is niet van haar of dat is iets van mij. Of andersom. Medewerkers zijn toch altijd geneigd ook naar een leidinggevende een spiegel op te houden. Dus soms ben je de vader, soms ben je de broer of een verre vriend of weet ik veel wat, die een bepaald iets spiegelt in de ogen van. En ik denk dat het heel belangrijk is om goed bewust van te zijn, zodat het niet van jou wordt, maar zodat je ook neutraal kan blijven in dat contact. Ja. En dan kun je ook zien wat iemand nodig heeft. En ik wil echt voorkomen dat ik, zeg maar, op een therapeutische basis natuurlijk ga leiding geven, want dat is helemaal niet mijn doel. Want dan is het eerst wat ik zeg, oké, ik merk dat er nu iets tussen ons gebeurt en ik merk dat er, dat benoem ik dan. Ik denk dat het goed is dat je daar, zou je daar eens op door willen gaan of zou je daar eens coaching op willen gaan hebben om dat eens wat dieper te gaan bekijken. En dan is het aan de medewerker zelf om daar ja of nee tegen te zeggen. En zolang dat niet van invloed is op het werk, vind ik dat ook helemaal goed. Als het wel van invloed op het werk is, ja, dan hebben we natuurlijk wel het gesprek van dan moeten we natuurlijk wel echt gaan kijken hoe we het dan in gaan vullen.
Kun jij onder woorden brengen waar jij dan staat in het hier en nu? Of gaat die vraag te ver? Krijg je dan te veel over jou te weten en jouw schaduwkanten?
Waar ik sta in het hier en nu?
Ja, in het kader van moment, zelfbewustzijn als leider.
Ja, op dit moment denk ik dat het voor mij de afgelopen 4,5 jaar is er voor mij wel heel veel gevraagd in de organisatie. En dat heeft ook te maken met de financiële kant van het verhaal. Dus ik heb heel veel, zeg maar, in de praktische uitvoer gedaan. En dat kan ik heel goed. Ik kan heel goed actiegericht werken. Maar door die actiegerichtheid ga je ook verder vanuit je hart. Hè. Dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met die stap voorwaarts. Terwijl het heel belangrijk is om ook ja, gewoon af en toe stil te staan. En daar is voor mij, in die fase kom ik nu wel heel erg terecht. Want eigenlijk we zijn nu in Venray bijna klaar met die verbouwing. En dat is dan hebben we de afgelopen jaren zoveel gedaan. Van de reorganisatie tot die cultuurverandering. Tot 2 verhuizingen, verbouwingen die echt gigantisch waren. Want de Venray duurt al 4,5 jaar. Dat ik nu eigenlijk, en nu heb ik ook het geld, zeg maar, dat ik 2 teamleiders sinds december heb. Nu kom ik steeds meer in een nieuwe fase terecht waarvan ik merk, ik kan wat meer afstand nemen van de inhoud van het werk. Wat me de ruimte geeft om eigenlijk weer terug, ja, misschien wel naar mijn hart te gaan, wat meer in dat zelfbewustzijn te gaan, meer die vertraging in te gaan. En dat voelt weer even onwennig na zo een aantal jaren te knallen, zeg maar. Ja. Maar het is wel een hele belangrijke beweging voor mezelf, maar ook voor de organisatie is het een hele belangrijke beweging. Want natuurlijk moest het op een bepaalde manier wegen, de manier waarop dingen liepen. Maar ik ben wel heel blij dat ik ook weer de organisatie straks iets anders kan geven van mezelf. Want ik weet ook dat ik dat in me heb. Dus ik hoop dat ik dat straks weer meer naar voren mag brengen.
Nou, dat gaan we over 5 jaar gaan we dat met jou bespreken. Ja. En misschien wel met jouw medewerkers. Je bent op ontdekkingsreis gegaan. Je hebt heel veel aan training gedaan. Je hebt heel veel backup gehad van mensen ook uit de sector. Durf je daarmee te zeggen dat leiderschap ook iets is dat gewoon te leren valt?
Ja, ik denk dat leiderschap wel te leren is, zeker. Sterker nog, ik denk dat leiderschap echt een vak is. Ik heb er ook mijn gedachten over. Zeker bijvoorbeeld, ik merk dat ik heb jaren in bedrijfsleven gewerkt. En ik merkte dat daar vaak degene die het beste was van de afdeling ook uiteindelijk leidinggevende werd. En dat vind ik echt een gemiste kans. Ik vind, doe je daar de afdeling mee tekort, want je haalt de beste persoon op de inhoud, haal je weg. En daarvoor zet je iemand waarvan je nog maar moet afwachten of die ook daadwerkelijk echt leiderschapskwaliteit heeft. En leiderschapskwaliteiten is toch wel echt bewegen in een bepaald veld waar je bewustzijn hebt van welke beweging maak ik en hoe reageert het veld daarop, zeg maar. Dat klinkt dan wel gelijk heel erg systemisch als ik over het veld praat. Maar goed, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat ik doe.
Je had het eerder over inspiratie halen uit rolmodellen. Mm-hmm. Zijn er nog andere voorbeelden van mensen om jou heen die jou inspiratie bieden?
Ja, ik moet zeggen dat ik altijd wel om me heen kijk. Dat kan mijn vrouw zijn, maar dat kunnen mijn kinderen zijn. Dat kan de buurman zijn. Dat kan iedereen heeft voor mij kwaliteiten die waarvan ik kan leren, zeg maar. Natuurlijk heb ik waardering voor mensen die echt ook daarmee heel veel bereikt hebben. Ik noem maar eens Tony Robbins. Vind ik echt enorm knap hoe hij kennis kan omzetten tot actie. Hij leeft zijn kennis. Je kunt lezen wat je wil, maar zonder actie is kennis waardeloos. Dus je kunt 100.000 boeken lezen, maar als je het niet toepast, wat is het dan? Wat is dan de waarde van die kennis? En dat vind ik zo mooi, bijvoorbeeld in die Tony Robbins, dat die past het echt toe in zijn leven, zeg maar. En daar kan ik dus heel erg geïnspireerd door raken. En die heeft ook een heel brede filosofie over persoonlijke ontwikkeling. En die heb ik zelf ook. Dus het gaat niet... veel mensen denken, directeur, bestuurder, misschien wil hij wel carrière maken of zo. Zo zie ik dat voor mezelf, heb ik dat nooit zo gezien. Zo ben ik hier ook totaal niet ingestapt. Voor mij was het, ik vind het heel leuk om aan meerdere vlakken in mijn leven te ontwikkelen en te schaven. Dus dat betekent dat ik me als vader elke dag een betere vader wil worden. Ik wil elke dag... mijn gezondheid verbeteren. Ik wil elke dag mijn financiële situatie verbeteren, mijn carrière verbeteren. Maar er zijn zoveel vlakken waar je op kunt groeien en bewegen. En ik denk dat het juist belangrijk is om die holistische kant te pakken. Dus dat je op alle vlakken beweegt. En zeker in die persoonlijke groei. Dus wie ben je en hoe ben je tegenover mensen? Hoe kun je de beste versie zijn als mens van jezelf? Dat vind ik een heel interessante vraag.
Zijn er ook dingen die je hebt moeten afleren of mee bezig bent om die af te leren, omdat je weet, nou, dat helpt niet zoals ik dat probeer aan te pakken?
Ja, de les die ik natuurlijk ook wel geleerd heb in de afgelopen tijd is dat ik heel veel op mijn schouders kan nemen. En dat wist ik al wel. Maar ja, je kunt daarin door blijven gaan. Maar het is soms ook wel heel belangrijk om ja, eerder te zeggen van nou, weet je, dan gaan we dit op een andere manier doen. Of toch even wat meer te vertragen, zeg maar, om te kijken. Want dat is echt, vind ik ook heel belangrijk. Hè? Als je goed wil, het systeem goed wil zien, dan moet je op een bepaalde manier afstand hebben van de organisatie en van de inhoud. En want dan kun je, denk ik, voor mijn gevoel ook echt de juiste interventies doen in een systeem. En waar ik de afgelopen jaren natuurlijk ook nooit gedwongen in heb gezeten, is heel erg de inhoud. Als je ziet hoeveel inhoudelijke beslissingen ik heb genomen, dan denk ik, ja, dat is, daar heb ik echt nog wel heel veel in te leren. Om dat meer los te laten en toch meer uit te gaan zoomen.
Hoe kijk je binnen de sector naar leiderschap? Er zijn meer jonge leiders aan het opkomen, ook leiders die uit andere sectoren komen. Hoe staan we ervoor in onze sector met ontwikkeling van leiderschap? Want dat heeft natuurlijk ook een vlucht van traditioneel autocratisch naar alles wat jij nu ademt en leeft.
Ja, nou, ik denk dat dat nog steeds, ja, voor mij is het wel lastig in te schatten, want ik ken natuurlijk niet precies hoe mijn collega directeur-bestuurders het aanpakken of teamleiders het aanpakken. Ik geloof wel dat het heel goed is dat we uit allerlei verschillende branches mensen aantrekken. Die brengen ook weer allemaal hun eigen dynamiek mee, hun eigen kijk op de bibliotheeksector. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat we dus ja ook dat we misschien nog wel meer het gesprek aangaan over wat is leiderschap. En dat vraagt best wel iets kwetsbaars. Hè? Want als je het hebt over leiderschap of je leiderschap, dan heb je het over jezelf. En dan heb je het over je eigen schaduwkant aankijken. En dat is natuurlijk ja, wel een stuk moeilijker dan het hebben over de inhoud. Want de inhoud is relatief veilig voor ons, denk ik. Maar ook leiderschap, dat vraagt iets kwetsbaars. Om elkaar daarin te mogen gaan ontmoeten, ja, is denk ik wel, het zou een hele mooie beweging zijn, denk ik.
Heb je een beeld bij hoe de oudere generatie naar jullie als ja, nieuwbakken directeur-bestuurders aankijkt?
Ik geloof niet echt in de oudere relatie of nee. Oudere generatie en jongere generatie. Ik denk dat het echt per mens verschilt. Want ja, ik ben dan relatief jong als leider misschien. Maar van de andere kant denk ik ook dat er genoeg mensen... Ja, nou ja, goed, Albert Kivitz ken ik dan persoonlijk goed. Ja, dat hoeft niet groter gemaakt dan het is, want het zijn altijd bepaalde elementen die je eruit haalt, hè, of bepaalde momenten of elementen waarvan je denkt, hé, dat is interessant. Maar dat kan ik bij eigenlijk alle mensen wel, bij heel veel mensen wel ervaren. En als je dan kijkt naar die, ja, naar nieuw leiderschap, dan hoop ik dat we echt een beweging kunnen maken naar een soort van transformationeel leiderschap. Dat je echt gaat kijken als, ik zou echt alle directeur-bestuurders het gunnen, zeg maar, om ja, hè, aan de slag te gaan met systemisch werk. Of omdat je gaat dan door zo'n andere bril naar de bewegingen in je organisatie kijken. En ik gun mensen om wat meer uit de inhoud te gaan en wat meer richting het bijsturen of aansturen van het systeem. Want de inhoud, we hebben genoeg inhoudelijke sterke mensen die weten wat ze moeten doen. Er zijn zoveel teamleiders, programmaregisseuren, allerlei mensen die het zo leuk vinden om zich vast te bijten in die inhoud. En het is aan ons om die mensen intrinsiek zo goed mogelijk te motiveren door een hele duidelijke stip te hebben met kaders. En daarbij ook ja, zo te faciliteren dat zij ook de juiste werkomstandigheden hebben om daar op een gezonde manier te realiseren wat ze willen realiseren.
Ja, nou geeft David Lenkes, dat is een Amerikaanse bibliotheekguru en voert te ver om zijn hele oeuvre hier uitgebreid te bespreken. Maar hij zegt eigenlijk van ja, het gaat niet zozeer om bibliotheken, het gaat om de bibliothecarissen. Die moeten straks de verandering in de lokale samenleving tot stand brengen. Is dat niet de kwestie van dat in iedereen een leider zou moeten zitten?
Maar in iedereen zit een leider. Het is alleen wel zo dat, ik geloof ook wel, het is altijd mensenwerk. En echte verandering maak je door mensen. En als jij de mensen op de juiste manier weet te raken, en de juiste richting of doel aangeeft, dan geloof ik dat ze die beweging gaan maken. En zo ontwikkelen zij ook samenlevingen. Dus als je het hebt over een community librarian, ja, die moeten ook leiderschap tonen. Want zij werken in een community waarin zij voor moeten gaan. En een leider moet altijd in mijn optiek voorgaan. Ja, dus daar waar ik het voorbeeld moet zetten, wat ik net ook al zei met het gedragsverandering. Oh ja, iemand maakt een bepaalde beweging en ik maak het bespreekbaar van wat bedoel je daar precies mee? Of ik ervaar dat zo, hoe zit dat nou precies? En daarmee ga je voor andere medewerkers om dat ook te doen. En zo moet een community librarian ook het vertrouwen geven aan de community waarin hij of zij beweegt. Om voor te gaan in dat wat hij wil bereiken.
Is dat de volgende stap voor PBNU en de medewerkers die hier zijn? Om die stap naar gemeenschapsbibliothecaris om die te maken? Ik heb een hekel aan dat Engelse woord.
Ja, daar is nog wel een discussie over te voeren inderdaad.
Ja.
Ik denk het wel. Ja, dus echt een verbinder in de wijk of in de kern. Die een groep kan begeleiden of groepen mensen kan begeleiden. Maar vooral de energie in beweging kan zetten. Want uiteindelijk zijn we mens. Je kunt praten tot je een ons weegt. Maar uiteindelijk gaat het over de energie die je bij mensen teweeg brengt. En als jij zelf bewust bent van hoe mensen handelen en wat houdt mensen tegen, dan kun je daarop inspelen. Ja, dus we hadden het net bijvoorbeeld over de reorganisatie. Nou ja, mensen die kunnen bijvoorbeeld. Er zijn eigenlijk 5 basisemoties. Hè? Dat leren we dan ook wel in persoonlijk ontwikkelingswerk. En dat zijn de 5 B's. Hè? Bang, boos, bedroefd, beschaamd en blij. En eigenlijk is. Ja, als je dat weet, dan kun je ook als je met mensen aan het praten bent en iemand zit tegenover je aan tafel, kun je ook voelen en inschatten van oké, is iemand blij of beschaamd? En als je dat bespreekbaar kan maken van klopt het dat je boos bent of klopt het dat je misschien ergens bang voor bent? Dan kun je, als je dat bespreekbaar kan maken, dan kun je ook daar de interventie op doen. Dan kun je dat ook wegnemen door het gesprek gewoon aan te gaan. En het geldt voor mij als leider met een medewerker die bijvoorbeeld iets als een drempel ziet. Of die bijvoorbeeld een bepaalde verandering heel moeilijk vindt. Maar het geldt ook voor een community librarian die met een groep mensen in de samenleving iets wil organiseren. En als je die energie wil brengen en je voelt, die energie gaat niet stromen. Waarom gaat die niet stromen? Wat blokkeert hier nog? Nou, dan kun je natuurlijk dat gesprek aangaan van, dat werkt overal. Hè? Dat werkt ook als je met een gemeenteraad praat. Waar ben je nou precies bang voor? Of wat is er nou precies wat je blokkeert om deze beslissing te maken, zeg maar? Als je terug kunt gaan naar die kern, dan kun je die onzekerheid ook wegnemen.
We gaan langzaam richting het einde van dit gesprek, Fons. Normaal gesproken is mijn voorlaatste vraag is, wat zou je de bibliotheeksector nog willen meegeven? Maar ik zou eigenlijk willen vragen, wat zou je nog aan jouw medewerkers willen meegeven? Gewoon hier, nu, in jouw eigen bibliotheek, zitten wij hier tegenover elkaar. Ik zie de twinkel in je ogen. Ik weet nu waar die vandaan komt. Wat zou je ze willen meegeven?
Ja, ik zou ze vooral willen meegeven dat ik heel trots op ze ben. Dat zeg ik ook regelmatig. Tegen ze. Laatst ook nog echt uitgesproken dat ik enorm trots op ze ben. Gewoon trots op de manier waarop ze omgaan met alle veranderingen. De flexibiliteit die ze tonen in toch weer links, toch weer rechts. Hè, de veranderingen die we toch hier hebben. Zeker met de 2 verhuizingen. Echt grote projecten, maar met de nasleep van de reorganisatie. Maar ook het vinden van de juiste weg. Want het is ook echt een zoektocht. Hè, want je kunt iets heel moois op papier zetten. En met een mooie missie en visie. Maar uiteindelijk is het ook met elkaar zoeken naar de kaders. Ja, dat maakt me wel heel erg trots. Dus ik hoop dat we vooral kunnen blijven stoeien, leren. Dat we ook heel veel plezier kunnen maken tijdens alles wat we tegenkomen, zeg maar. En dat is wel voor mij de basis. Hè? Dus wij zijn een ontwikkelaar van mensen. En bij ontwikkeling hoort dat je schuurt. Want daar zit. Overal waar je schuurt zit het leermoment. Dus ik zou vooral zeggen, laten we vooral lekker veel schuren. En elkaar dan ook weer ontmoeten.
Zonder wrijving geen glans.
Ja, het is een cliché, maar het is.
Zet een cliché, maar het is wel waar. Ja.
Ja, Ik heb dat ook wel toen bij de reorganisatie, weet ik nog, dat ik op een gegeven moment de groep medewerkers voor had. En ik was natuurlijk echt heel nieuw en een broekie. En ja, die mensen daar dachten natuurlijk ook van, ja, gaat hij nou de reorganisatie nou wel een keer doorvoeren of niet? En toen kwam ik ook echt wel met het plan en schreef ik dat ook op het whiteboard. Ik zeg, nou, hier gaan we naartoe. We gaan een aantal tussenstappen zetten. En ik zei toen ook van, ja, als je het nu niet voelt in je buik, en dan nou leg ik ook even mijn hand op mijn buik, maar dat deed ik toen ook. Als je het nu niet voelt, zeg maar, als je nu iets van spanning voelt, dan klopt er iets niet.
Ja.
Dan voel je, dan, want het moet ergens gaan kriebelen. Positief of spannend, of hè, dan kom je weer bij de 5 B's, maar het moet ergens gaan kriebelen. Want als je denkt dat je hier, zeg maar, zonder kriebels doorheen gaat komen of gaat fietsen, ja, dan hebben we de verandering die we willen niet te pakken. En dan doe ik iets verkeerd. Want ja, ik moet er wel voor zorgen dat er iets verandert. Dat is mijn verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus dat is wel heel mooi.
Ja. Tot slot, wat brengt dit gesprek jou? Want je hebt over jezelf gesproken. Daar is ook heel veel moed voor nodig. Kijk je terug op dit gesprek?
Spannend. Uiteraard, omdat je natuurlijk ook inderdaad dingen van jezelf deelt. Anderzijds, ja, voel ik ook wel weer van, ja, iedereen mag daar ook weer een mening in hebben. En ik hoop vooral heel veel mensen te ontmoeten die, ja, die zich misschien wel geraakt voelen. Of die misschien ook wel verbinding voelen met wat ik deel. Om gewoon verder te sparren en te brainstormen. Want ik weet het natuurlijk ook niet allemaal. En juist dat is mooi, hè, dat je in gesprekken kan. Met mensen kun je altijd, ja, in die ontmoetingen, dat is echt zo'n vrijplaats. Om te leren. Dat vind ik heel mooi.
Ja. Nou, dankjewel dat je zoveel wilde delen met de rest van de community.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Biep is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.